is Empower Women, de podcast. En vandaag is mijn gast Songül Mödler. Ik spreek goed uit.
Hartstikke goed.
Ik ben er heel erg trots op dat jij vandaag in onze podcast wil zitten, in onze videopodcast. Jij bent Tweede Kamerlid met een portefeuille die heel erg mooi is, vind ik. Dus ik persoonlijk. Veiligheid, emancipatie, femicide en discriminatie, zeg ik het goed?
Dat laatste niet meer. Ik heb inderdaad een hele mooie portefeuille. Justitie en veiligheid samen met emancipatie maakt wel dat ik het verschil zou kunnen maken en ook hopelijk ook maak.
Ik weet zeker dat jij dat maakt. Dus die discriminatie is emancipatie geworden, is dat het?
Ja.
Het komt eigenlijk licht in het verlengde van elkaar.
Ik wou
net
zeggen.
Ja, het is een maar
absoluut.
Een term. En jij bent van, ik weet niet of je eerst GroenLinks moet zeggen, of PvdA, GroenLinks.
Ik ben officieel van PvdA-huizen, maar ik zit in de fractie GroenLinks, PvdA in de Tweede Kamer.
Ja, fantastisch. En ja, ik had al een voorgesprek en ik zei tegen jou dat ik heel gretig word van het onderwerp femicide. Dat gaat uiteraard elke vrouw aan. Dus ik vond het heel mooi dat ik de gelegenheid heb om met jou daar vandaag, daar in ieder geval over te hebben. Ja, als ik door jouw verhaal lees, Songül, dan zie ik van criminaliteit, gelijke rechten, veiligheid. Dat zijn dingen die heel belangrijk zijn voor jou.
Ja, enorm. Dat heeft misschien ook te maken met het feit dat ik op jonge leeftijd verhuisde naar Zaanstad. Naar een wijk die best wel laag op de lijstje staat als het gaat om grote armoede, criminaliteit in de wijken, veel mensen die zorg ontvangen, jeugdzorg, WMO. En als je uit zo'n wijk komt, die niet altijd even veilig was, ja, dan is het ergens ook weer logisch dat je ook de onderwerpen beetpakt in de Tweede Kamer, die veiligheid aangaat, maar ook mensen een zetje geven, mensen helpen om verder te komen in het leven. En vrouwenrechten in het bijzonder spreekt me heel erg aan, omdat ik zelf uit een gezin kom met 6 vrouwen en 1 meisje. Dus ik weet wat ik heb moeten doormaken om te komen waar ik nu ben, om te zijn wie ik nu ben. En dat heeft me gesterkt in mijn strijd om te blijven vechten voor andere vrouwen.
Dus je was een gezin van 7 kinderen?
Ja, 6 meiden, 1 jongen.
Oké. Dus dat waren dus echt, het waren allemaal vrouwen in het gezin. Dus
nee, mijn ouders zijn doorgegaan totdat ze een zoon kregen. Alleen na 5 meiden kregen ze een tweeling, een jongen en een meisje. Maar uiteindelijk was het doel bereikt en daarna stopten ze gelukkig.
Oké, dat is een groot gezin. En jouw ouders, die komen uit Turkije?
Ja.
Ja. En wat ik wel interessant vond aan jouw profiel, jij bent in Enschede geboren, maar toen je 3 was, ben jij naar Turkije gegaan.
Ja.
En dan vroeg ik me af, want je bent op je 9e weer teruggekomen. Heb je dan herinnering aan toen jij verhuisde naar Turkije?
Ja, heel veel.
Ja?
Ja, heel veel. Kijk, ik kom dan uit zo'n generatie. Ik ben zelf 2e generatie dat veel van de kinderen uit zo'n gezin in Nederland van gastarbeiders naar oom en opa werden gestuurd in het buitenland. Zodat papa en mama verder konden werken. Want dat werd, en voor de kinderen zorgen en werken, dat was best ingewikkeld. Dus op mijn 3e leeftijd werd ik samen met mijn zus naar oom en opa gebracht. Ik was vrij rebels destijds al, dus ik liep steeds weg. Herinnert mijn oom, zei mijn oma vroeger altijd, ze leeft helaas niet meer. Totdat ze besloot om mij aan mijn tante toe te vertrouwen. Die had geen kinderen, want ze vond me erg lastig. Ik ben daar uiteindelijk ook naar de basisschool gegaan. En het was een hele bijzondere tijd. En wij konden gelukkig ontzettend goed leren toen al. Ja, we hadden misschien niet zo heel veel geld. En mijn vader bleef hier in Nederland achter om te werken. Maar ik heb ontzettend fijne herinneringen aan mijn moeder, aan mijn zussen, aan de kachel waar kastanjes op gingen in de winter. Het was vrij koud, we hadden natuurlijk geen verwarming. En de koude douche die we moesten nemen. En ja, ik heb daar echt wel hele bijzondere en mooie herinneringen aan. Misschien waren we niet heel rijk, maar we waren vrij.
Ah. Dus juist door misschien de minder middelen, trouwens, er zullen meer gezinnen hebben, maar is dat in de Turkse omgeving, dat heeft je wel gevormd dan.
Ja, enorm.
Dat, dus, je, waar, dat je het misschien meer waardeerde en misschien ook waardeert.
Nog steeds, absoluut. Ja. Ja. En ik, op mijn 9e toen besloot mijn moeder om met de meiden terug te keren. Behalve mijn oudste zus, die was op zeer jonge leeftijd gehuwd, getrouwd. Zo ging dat destijds. En zij bleef helaas achter in Turkije. Ze was ook tienermoeder.
Waarom zeg je helaas? Afgezien van het feit dat je zus natuurlijk liever mee hebt.
Ja, omdat ik denk dat in deze tijd wij nooit hadden geaccepteerd dat mijn zus op haar 16e, 17e ging trouwen. Maar zo ging het 36 jaar terug.
Ja.
En ik kan dat niet veranderen. We waren natuurlijk veel te jong. We schelen 10 jaar overigens. Dat is mijn oudste zus. Ik ben de middelste. Maar ik heb ontzettend veel verdriet van het feit dat zij achter moest blijven. En wij met de hele familie, inclusief de zussen, naar Nederland vertrokken. En hier ons konden ontplooien en ontwikkelen. Ja. En een nieuw leven konden opbouwen. Hoe moeilijk het ook was. Mm-hmm. Want het was echt niet makkelijk, kan ik je melden.
En en zij woont daar nu nog steeds?
Ja.
Ja. En is ze gelukkig?
Nou, laat ik daar een diplomatieke antwoord op geven. Ik denk dat zij het heel fijn had gevonden om bij ons te zijn.
Ja, dus misschien een soort benijden van de situatie. Ja,
ja, en dat is echt heel pijnlijk.
Ja, dat kan
en we kunnen niet veranderen, want destijds hadden we alleen maar onze verblijfsvergunningen. Hè. We hebben echt, wat ik zeg, ik heb het echt over 36, misschien zelfs 40 jaar terug.
Ja.
Nee, dus zij kan ook niet meer terugkomen.
Hmm,
terwijl ze heel goed Nederlands spreekt,
zich
Nederlands voelt.
Ja, bizar is dat.
Ja, het is echt heel, heel verdrietig.
Ja. Goh. Oké. Nou, dan snap ik ook wel, misschien zit nog een extra laagje op het onderwerp over vrouwen en de positie van de vrouw. En zit ook meer groepen waar jij je voor inzet, voor ongelijkheid. Je bent ook raadslid en fractievoorzitter geweest van de PvdA. Je bent ook wethouder geweest. Dat is een heel mooi cv, vind ik. En je leefde in Poelenburg. Toen je terugkwam uit Turkije, ging naar de wijk Poelenburg in Zaandam. Klopt dat?
Dat klopt, ja.
En dat je zegt dat het heeft al invloed gehad op je leven. Dat is al een bepaalde voedingsbodem geweest. Dus je had ook al een verleden in Turkije, van Nederland naar Turkije. Dat heeft je al gevormd, maar dat werd eigenlijk voortgezet in Poelenburg, denk ik.
Zeker, in een gezin waar vader vrij dominant was. Moeder de zorg had voor, inmiddels even los van mijn zus die in Turkije was achtergebleven, de zorg voor 6 kinderen.
Ja.
En dat was niet makkelijk, dus veel geld hadden we niet te besteden. En het was ook niet altijd even veilig in het huis. Hè. Ik ben niet op een zwaar religieuze manier opgevoed, maar wel vrij cultureel. En traditioneel. Dus de meiden werden vrij beperkt in hun doen en laten. En de aanname was, als je eenmaal de bepaalde leeftijd hebt bereikt, dan ga je lekker trouwen, krijg je kinderen, hoezo studeren. En dat was voor mij wel heel erg lastig, omdat je niet vrij was in je denken, in je doen en je laten. En dat heb ik gemist.
Terwijl je schetst net, je was een beetje de rebelse.
Ja.
Dus dan kan ik me ook voorstellen dat dat tegen elkaar ingaat.
Ja, nee, dus dat het rebelse zijn, dat kwam goed naar boven in mijn jongere jaren, tijdens mijn puberteit richting mijn vader. Ik was denk ik een van de weinigen die het tegen hem op durfde te nemen of tegen hem kon zeggen, ja, maar zo wil ik het helemaal niet. Zonder daarmee die hele relatie te beschadigen, maar ik wilde gewoon studeren toen ik 18 was en ik wilde naar Amsterdam. En dat was lastig en moeilijk en ingewikkeld en kan dat wel? En is het wel veilig? En ik had mijn zinnen erop gezet. Ik wil naar Amsterdam, naar de UvA. En het lukte. En ik zei, ik ga 3 banen nemen. Ik ga geen lasten voor jullie zijn. En ik had een baan gevonden als schoonmaakster. Ik had een baan gevonden als secretaresse bij een advocatenkantoor. Ik ging serveren in het weekend. En als ik maar genoeg geld heb om mijn studie te kunnen bekostigen. Mm-hmm. En ik kan me herinneren, hè, dat moment dat je in Amsterdam aankomt als 18-jarige. Je stapt de trein uit en je kijkt naar voren. Je kijkt om je heen en je denkt, oh mijn god, dit is vrijheid. En dat is voor mij zo belangrijk. Het vrij zijn, op je eigen benen kunnen staan. En dat gun ik elke vrouw.
En waar komt het dan vandaan? Hè? Ik snap wat je zegt, de culturele aspecten. Dat jouw vader eigenlijk strenger was. Van ja, maar dan ga je naar zo'n grote stad. Wat ik me trouwens voor elke ouder kan voorstellen dat het spannend is, dat een jonge dochter naar een grote stad gaat. Maar heeft het ook met Turkije te maken, ja, dat je zag dat het een andere wereld is?
Ja,
dat
het hier zeker weten. Is, ja? Ja, je zag daadwerkelijk een botsing tussen twee culturen. En dat zorgde wel voor de nodige identiteitscrisissen af en toe. Weet je, ik neem het mijn ouders niet kwalijk, want mijn vader is inmiddels 81, mijn moeder 75. Maar zij komen uit een hele andere culturele setting vandaan, waar de dochters, in dit geval mijn moeder, niet eens naar school mocht van haar vader, omdat ze vrouw was. Ja. Mijn vader, toen hij 12 was, van school moest, omdat hij moest werken, om bij te dragen aan het gezin. Dus ja, voor hen was de eer heel erg belangrijk. En oh, we moeten wel ervoor zorgen dat, en ze hadden zoveel meiden, dat ze op een goede wijze met iemand trouwen met dezelfde afkomst. Dus bepaalde beelden leefden enorm en sterk bij mijn ouders. Dus toen ze zoveel dochters kregen, ja, in een land als Nederland, werd het wel erg spannend voor ze. En in hun wijsheid, met name mijn vader, dacht men, nou, als ik heel streng ben en ze beperk, dan kan er ook niet iets ergs gebeuren. Ja. Maar één ding kan ik je verzekeren, dat is niet goed voor de ontwikkeling van een meisje.
Nee. Want is dat ook waar je je hart voor maakt? Omdat je zelf dat referentiekader hebt, dat je ook, het gaat ook over emancipatie wat je in je portefeuille hebt, dat je dat ook meeneemt, die ervaring?
Ik voel het in al mijn vezels.
Ja.
En ik heb prachtige nichtjes, ook neefjes overigens, allemaal heel mooi en heel slim. En de boodschap die ik geef is, jullie zijn prachtig en jullie kunnen alles bereiken in het leven wat je maar wil. En je laat je niet beperken. En ik kan ook heel boos worden als ik merk dat ze ongelijk worden behandeld dan hun broers. Dat accepteer ik als tante ook niet.
Nee.
Omdat ik weet wat voor een strijd wij hebben moeten leveren. En ik vind dat vrouwen alles moeten kunnen doen. En dat ze daar ook de talenten voor hebben, dat ze daar de kracht voor hebben. Dus als je het hebt over emancipatie, dan voel ik hem.
Ja, ja.
Dat wil ik uit blijven dragen. Juist vanwege alles wat ik heb moeten meemaken. En dat was, wat ik zei, niet makkelijk.
Nee. En hoe kijken je ouders er nu tegenaan? Tegen jou en je zussen?
Positief.
Goed zo.
Dat is leuk, hè? De relatie was me ook wel wat waard. En ik denk dat je herkent, de loyaliteit richting je ouders is enorm. Wat ze je ook aandoen, je blijft heel loyaal. Het is echt heel gek. En ik heb mijn ouders zien veranderen. Ten goede. En mijn emancipatieproces, het emancipatieproces van al mijn mooie, krachtige zussen, dat heeft ertoe geleid dat ook mijn moeder, maar zelfs mijn vader, dat ze allebei zijn gaan veranderen. En dat ze nu ontzettend trots zijn op de dochters.
Dus het is ook een emancipatie voor hunzelf geweest, voor de ouders.
Absoluut.
Oh, fantastisch.
Ja.
Het is heel belangrijk voor jou, hè, dat iedereen er mag zijn, dat iedereen de kansen heeft en dat het niet uitmaakt waar je vandaan komt. Zie je vrouwen of meiden die niet die emancipatie doorgaan, die dan toch doen wat de ouders hun oplegt of zegt?
Ja, die zie ik helaas nog. Ja. We leven in 2024. Maar helaas zie ik het nog steeds, ook al zijn de meiden vrij goed opgeleid, dat de moeder kan beslissen met wie ze wel of niet mag gaan trouwen. Ja. Nou, recent heb ik een dergelijke situatie in mijn vriendenkring meegemaakt. En ik was zo trots op het meisje die met een vriend van mij ging trouwen, dat zij tegen haar ouders zei, ja sorry, maar ik ga voor hem en ja, dan verlies ik jullie maar. Maar ik ben 33 en ik kies voor hem. En toen dacht ik, ja, het gebeurt dus nog steeds dat de ouders beslissen met wie je mag trouwen. Dat meisjes zich anders voordoen thuis dan wanneer ze buiten zijn. Dat is pijnlijk om te zien, maar daarom zijn die rolmodellen heel erg belangrijk. Ja. Dat we constant laten zien dat het goed is dat meisjes en vrouwen voor zichzelf blijven kiezen.
Nou, je raakt hier het thema van Be the Woman You're Destined to Be van Empower Women. Wij vinden dus ook, daarom doen we dit, dat het maakt niet uit wie je wilt zijn. Als jij die vrouw wilt zijn die gaat trouwen met degene die de moeder voorschrijft en helemaal gelukkig mee bent, maakt niet uit, maar dat je in ieder geval doet waar jij, dat je die vrouw bent die je wil zijn. En is het voor mannen anders? Hebben die meer vrijheid?
In mijn cultuur zeker.
Ja.
Ja. Ja. Nee, als ik kijk naar jaren terug. Ik kom uit een tijdperk, zeg ik dan even, dat meiden als ze dan trouwden. Het is wel heel heftig om te zeggen, maar ik zeg het toch. Dat de bebloede lakens werden getoond aan de mensen die dat wilden zien. Om te laten zien dat een meisje maagd het huwelijk inging.
Ja.
En voor de man maakt het natuurlijk helemaal niks uit. Alleen al daar, als je het hebt over seksuele vrijheid, zag je al het onderscheid tussen man en vrouw. En als jij het deed, dan was de eer van de familie volledig, hoe zeg je dat, verkwanseld, verpest.
Ja.
En bij de man, was dat, het is een man, dat kan niet doen. Nou, zelfs dat gaat er bij mij niet in.
Nee.
Je ziet daar gelukkig wel verandering in. Maar die ongelijkheid. Overigens in alle culturen, hè? Kijk maar naar het seksueel grensoverschrijdend gedrag.
Zeker.
Het zijn niet alleen de Nederlandse, Marokkaanse jongeren die op straat de meest rare dingen doen. Maar het zijn ook de koorballen in Utrecht die bange lijsten maken. Dus in die zin gaat het echt over genderongelijkheid.
Absoluut.
Man-vrouw verhoudingen. En ik vind echt dat we moeten blijven streven voor gelijkheid en gelijkwaardigheid.
Ik zag ook dat jij ook vragen had ingediend, ook over die banga-lijsten, op Telegram. En ik was eigenlijk zo blij dat ik dat ook zag, want ik schrijf graag over dit soort onderwerpen. Maar dan met dit soort onderwerpen, dan word ik altijd eigenlijk een beetje verdrietig. Maar tegelijkertijd voel ik me heel strijdlustig van, dit kan niet, hier moeten we wat mee doen. Want wat kunnen wij daar als vrouwen mee, hè? Dit soort onderwerpen vraag ik, want soms, wat ik zei, word ik heel verdrietig, maar dan schrijft dus ik, nee, ik moet hierover schrijven. Je moet het met elkaar over hebben. Dat is in ieder geval een begin.
Ja, zeker, maar ik geloof heel erg ook in opleiden. Ik heb eerder in het verleden gepleit voor verplichte MeToo-lessen op de universiteiten of op hbo-instellingen. Maar misschien moet je nog verder zakken naar mbo.
Ja.
Normeren op jonge leeftijd. Het gesprek voeren. Dus onderwijs is daar ontzettend belangrijk in.
En wat bedoel je met normeren?
Op het moment dat dit soort bange lijsten uiteindelijk wel de wereld in worden geslingerd, dat je dus ook sanctioneert dat daar wel consequenties aan verbonden worden. Precies. Dat je niet opnieuw lekker naar je koor kunt je studie kunt voortzetten. Het is heel hard, maar we moeten begrenzen en normeren en sanctioneren. Want het leven van hele jonge vrouwen wordt behoorlijk verpest. Ik heb niet voor niets die vragen ingediend. Toevallig spreek ik de advocaat van de slachtoffers morgen. Over ditzelfde onderwerp. Want ik was allesbehalve blij met de antwoorden van minister Yeşilgöz over Telegram, waar nu die bangenlijsten worden verspreid. Sterker nog, mensen worden gestimuleerd om bangenlijsten op Telegram te plaatsen. Dat vind ik echt bizar voor woorden.
Ja, dat is verschrikkelijk.
Absoluut.
Ja. Nou, jij zegt van bij de jongere mensen beginnen. Ik heb ook wel eens gezegd van, naarmate ik kom ook vrouwen bij mij voor coaching. En soms, hoe meer ik die senior vrouwen heb, de wat oudere vrouwen, denk ik, ik moet eigenlijk bij de jonge meiden. Daar moeten we eigenlijk beginnen. Dus eigenlijk moet je terug bij de generaties daarvoor, om dingen aan te pakken. Maar ik ben het helemaal eens met die banga-lijst. Het heeft me eigenlijk verbaasd. Ik dacht van, het mooiste zou natuurlijk zijn dat de vrouwen ook zulke lijsten maken. Maar ja, wij hebben dat gedrag niet, maar dat zal een mooie tegenzet zijn.
Ja.
Misschien pleit het voor ons dat wij dat niet doen. Maar ik dacht, waarom doen vrouwen dat niet? Hè? Waarom doen mannen dat dan? Dat is wel een interessant verschil in gedachtegoed.
Ja, ik dat is een hele... It wouldn't cross my mind. Dit is iets wat
precies
totaal niet door mijn hoofd heen zou gaan.
Ik
zeg wel eens gekscherend als ik in de auto stap. Ik ga ook gewoon toeteren voor leuke mannen als ik ze zie langskomen.
Maar
doe ik niet. Maar gewoon het idee dat je dat kan doen, voelt ook wel ergens heerlijk.
Ja, het is een bepaalde bescheidenheid. Dan stopt het bij ons.
Ja.
Ja. En jouw ouders, want jij vindt het heel erg belangrijk vooroordelen om die niet te hebben, maar dat je meer kijkt naar hoe mensen zijn. Hè?
Ja.
Ja. Hoe zat het met jouw ouders? Hebben die daar ook last van gehad? Want dat waren natuurlijk de Turkse gastarbeiders, de eerste generatie. Want ik denk dat het niet voor niets is dat jij dat zo belangrijk vindt.
Nee, maar die vooroordelen hadden ze natuurlijk. Ik ben vrij seculair opgevoed, dus... dus de vooroordelen voor mensen die wat conservatiever waren, die waren er ook.
Ja.
En de wens dat ik dan met iemand zou trouwen van dezelfde culturele, religieuze achtergrond, net zo seculier, die zat er ook goed in. Maar op een gegeven moment kreeg ik Koerdische vrienden, kreeg ik vriendinnen die besloten om een hoofddoek te dragen. Had ik vrienden die uit de kast kwamen. En toen dacht ik, ja maar wacht eens even, laat iedereen nou zijn. Iedereen mag er zijn. Wie ben ik om tegen iemand te zeggen wat je wel en niet mag doen? Ik bedoel, ik heb mijn eigen normen, ik heb mijn eigen waarden. Ik heb een bepaalde mensbeeld. Ik wil niet dat mensen iets aan mij opdringen. Maar wie ben ik om jou te veroordelen of om jou te beoordelen? Daarom ben ik zo blij met dat emancipatiedossier wat ik heb. Ik ga naar de Roze Netwerk. De Mars in Amsterdam doen als het gaat om vrouwenrechten. Omdat ik oprecht geloof in een samenleving zonder vooroordelen en waar iedereen zichzelf is en mag zijn.
Ja, en uiteindelijk begint het bij jezelf natuurlijk. Het klinkt zo makkelijk, maar elke vrouw kan er wat aan doen door bijvoorbeeld mee te lopen of de aandacht ervoor te vragen of geen vooroordelen te hebben.
Ja, maar met name je dochters goed opvoeden en ze heel weerbaar maken en heel krachtig en heel sterk.
En de zonen?
Eigenlijk zeg je nu iets wat nog belangrijker is. Ik zeg altijd, het is de emancipatie, het is de tijdperk van de emancipatie van de man. Want het is eigenlijk best gek dat wij constant als vrouwen, ook in de Tweede Kamer, vrouwenonderwerpen agenderen. Hoezo? Mannen, we moeten onze mannen ook beter opvoeden.
Weet je, het is die uitspraak van, het is niet fix the women, maar fix the system.
Ik vind dat een hele goeie.
En dat system is eigenlijk het masculine systeem. Want waarom moeten wij dan iets doen?
Ja, maar dat gaat niet vanzelf.
Nee.
En dat is de reden waarom ik zelf pleit voor iets minder vrijblijvende maatregelen. Als we het hebben over de loonkloof van 13% tussen mannen en vrouwen.
Ja.
Dan denk ik, ja maar wacht eens even, als je dat weet, dan moet je daar veel verplichtender in zijn richting ondernemers. Maar het is nu allemaal zo vrijblijvend. We gaan het allemaal een beetje registreren en kijken of het vanzelf wel verbetert. Want we willen de arme ondernemers niet belasten. Ik snap het allemaal. Maar daarmee houden we jarenlang eigenlijk een onderscheid tussen mannen en vrouwen in stand. Dat is één deel. Maar kijk ook naar meer vrouwen aan de top.
Ja.
In de Scandinavische landen wordt men verplicht om zoveel vrouwen aan de top te hebben. Bij ons is dat nog vrijblijvend. We stimuleren het. Het gaat op zich wel de goede kant op, zeggen ze. Maar het gaat mij te langzaam.
Ja.
We leven in 2024.
Ja.
Hoezo moeten wij als vrouwen nog voor dit soort posities bijvoorbeeld keihard vechten, terwijl we wel de talenten hebben en de capaciteiten?
Absoluut. Nou, ik geloof dat in IJsland gaan ze nog steeds de straat op. Dat is zo'n dag dat alle vrouwen hun werk neerlegden. Terwijl daar vergeleken met ons dat hele goede omstandigheden zijn. Ik las een keer van mannen die dan, of de loonkloof, gemiddeld een maandsalaris meer of zo. Ik dacht, net zoals die bangenlijst, hè? Zouden mannen dat dan accepteren als zij een maandsalaris minder verdienen?
Nee, lijkt me niet.
Dus en het systeem, maar ik denk je ook wel gelijk, maar ook dat wij vrouwen daar misschien iets meer van mogen vechten.
Ik was blij, verrast, maar ook een beetje. Ik wist niet precies wat ik ervan moest vinden toen ik zag dat een aantal vrouwelijke rechters de staat aansprakelijk gingen stellen vanwege de loonkloof. Dus de vrouwelijke rechters verdienen minder dan de mannelijke rechters. Toen dacht ik, wacht eens even, wij moeten als samenleving, de overheid en alle ondernemers die dit nog in stand houden, aansprakelijk stellen. Dus ik vond het goed dat het werd gedaan, maar ik vond het vrij summeer en beperkt.
Ja. Ja.
En ik moet je ook één ding zeggen, dat uit onderzoek blijkt dat intersectionele, mooi woord, loonkloof zeg ik dan even, nog groter is.
Ja,
dus vrouwen met een Nederlandse Turkse achtergrond, die verdienen zelfs 30% voor hetzelfde werk, voor het aantal uren, dan hun mannelijke collega's.
Ja, maar daar word je dus heel erg triest van.
Ja.
Ja. Ja. Dat is mooi.
Ik word er strijdlustig van. Dan moeten we dat ook zien te veranderen.
Ja. Jij hebt kansen gekregen. Jij hebt kansen gekregen. Je zet je heel erg in dat mensen meer kansen krijgen. Welke kansen heb jij gekregen?
Ik geloof in kansen krijgen, maar ook in kansen pakken. En ik denk dat het al begon op de basisschool toen juf Gerda mij zag. Ik was net 3 jaar in Nederland. En zij geloofde in wat ik kon. En ze me volgens mij in het gymnasium advies gaf. Terwijl ik heel veel jonge meiden ken en met een andere achtergrond. En jongens die een lage schooladvies krijgen. En vaak ook wordt gezegd, ja, maar je ouders spreken de taal niet. Of nee, begin jij maar even laag. Hmm. En dat ze dan vervolgens eerst VMBO moeten doen, HAVO, VWO en dan naar de universiteit. Ik had een docent die me zag. En ook al sprak ik nog niet fantastisch Nederlands, ze geloofde dat ik het kon. Toen ik een stageplek zocht tijdens mijn studie rechten aan de UvA, toen was er een kantoor die een diversiteitsbeleid had voor stagiaires met een andere achtergrond. Daarom kon ik bij een Zuidas-kantoor stage lopen. Toen ik les ging geven aan de universiteit, aan de VU, toen had de NWO nog een competitie voor onderzoekers met een migratieachtergrond. En ik kreeg €180.000 om onderzoek te kunnen doen naar aanbestedingsrecht. En ik geloof in die positieve boost die soms bepaalde groepen binnen de gemeenschap moeten krijgen, mm-hmm. zodat ze hun talenten kunnen ontwikkelen. Ja. Ik ben daar gewoon echt niet vies van.
Nee.
Omdat je daarmee mensen een zet geeft die ze anders niet zouden krijgen. Daarom ben ik ook niet van die vrijblijvendheid. Dat mag even iets strakker. Het gaat niet vanzelf.
Nee.
Echt niet.
Maar ik denk dat het belangrijk item is wat je noemde. Element wat jou aangaat, dat je gezien werd. Dat er in je geloofd werd. Daar begint het wel mee.
Ja, maar ook dan weet ik, ik moet wel harder werken. Toen ik wethouder was, ik weet nog dat ik de eerste 5 minuten ergens binnenkwam, dat ze me aanzaten te kijken van, oh, ik was wat magerder dan nu. Ik ben niet zo heel groot. Ik zie er best jong uit, tenminste destijds. En dat ze dan dachten van, hey, is dat de wethouder? Mm-hmm. Sterker nog, dat ik een keertje een debat moest doen in Amsterdam en dat de ambtenaar me zag en ze zei, wanneer komt jouw wethouder? En ik zei, ik ben de wethouder.
Dat is toch heerlijk om te kunnen zeggen?
Dat is heerlijk. Dat is dubbel. Ja. Dat is dubbel. Ja. Dat is echt dubbel.
Oké.
Ja.
Maar je zegt, hè, harder moeten werken, want ze zeggen sowieso van vrouwen, die moeten 2 keer zo hard werken.
Ja.
Maar wat je net zei, dat de loonkloof bij intersectionele groepen nog groter is. Maar denk je dat andere mensen van heel het alfabet, dat die nog harder moeten werken
ja,
dan?
Ja, dat zie ik zeker. De transpersonen, de bipersonen, vrouwen met de arbeidsmigranten, vrouwelijke arbeidsmigranten, ja. Vrouwen met een biculturele achtergrond, die moeten echt veel harder werken.
Ja.
Die krijgen te maken helaas in de samenleving met heel veel uitsluiting, heel veel discriminatie en niet altijd de kansen die je zou gunnen.
Ja, ik voel me altijd heel erg trots op de kans die ik gekregen heb, maar die ik gepakt heb, want je moet ze inderdaad ook pakken. Maar ik vind het altijd wel heftig om het toch weer bevestigd te krijgen, omdat ik zelf weet als vrouw hoeveel harder je moet werken.
En welke waren dat, die kansen?
De kans die ik gekregen heb?
Ja.
Nou, ik had ook een meneer, en ik ben zijn naam kwijt, hij wil niet oppoppen. Ik bleef zitten in 2 HAVO. En ik was net van de ene school naar de andere school gegaan, naar de brugklas. En dat was net even te veel veranderingen, en die stopte mij in HAVO-VWO. Waardoor ik in de 3e klas op het VWO kwam. Dus dat is, dat is gewoon zo geweldig geweest. Dat heeft me zo'n impuls gegeven. Dus ik moest denken bij jou, juffrouw Gerda, moest denken aan deze meneer van, ja, fantastisch. Dat is net zo'n zetje wat je krijgt. Dat mensen in je geloven, dat is heel belangrijk voor mij. En ik denk ook gewoon ouders mijn moeder is enorm belangrijk voor mij geweest. Die geloofde in mij.
Mooi.
En die heeft ontzettend gestimuleerd. Want ben jij rolmodel voor anderen?
Dat moeten anderen zeggen. Ik probeer wel mijn best te doen. Vooral voor mijn nichtjes weet ik dat ze enorm veel energie krijgen als ze zien wat ik allemaal doe. En ze doen precies hetzelfde. Ik heb een nichtje die studeert voor arts, andere voor advocaat. En ik ben zo ontiegelijk trots op ze. Het zijn zulke knappe, zelfstandige meiden die precies weten wat ze in het leven willen. Ja, en dat gun ik echt elke jonge vrouw. Absoluut.
En wie was jouw rolmodel? Of wie is jouw rolmodel?
Nou, dat is een goede vraag. Je zei net dat jouw moeder een hele belangrijke rol voor jou heeft, had of heeft.
Had.
De situatie met mijn moeder was anders. Mijn moeder werd onderdrukt. Die was niet vrij. Die was heel erg bezig met overleven. Waardoor wij ons heel erg vastklampten aan elkaar, de zussen. Dus mijn zussen zijn een enorme inspiratiebron voor mij. En wij hielpen elkaar met school, met studie, financieel. Ik kan me herinneren dat ik de boeken van mijn zusje betaalde voor haar universiteit, omdat ik werkte naast mijn studie. Dus wij hielpen elkaar. En wie echt mijn inspiratiebronnen zijn, dat zijn vrouwelijke leiders. Hmm. Ik kan echt zo blij worden van vrouwelijke leiderschap. Maar wel op een zachte manier. Hè? Want wij vrouwen kunnen best hard worden hoe hoger wij in de bomen klimmen.
Dat is het Krabbermand effect.
Exact. Een beetje dat masculine energie die te veel om ons heen gaat hangen.
Ja.
Ik geloof dat die vrouwelijke energie echt heel krachtig is. Heel zacht is. Maar echt powerful. En als ik dat zie in iemands ogen. Of iemand zijn. Oh, maar dan kan ik daar zo verschrikkelijk blij van worden. En dan krijg ik zoveel energie. Vrouwelijke leiderschap. Dat is gewoon. Ja, dat vind ik uniek. Maar dat mag er meer zijn. Dat mag meer getoond worden.
Ik herken daar wel iets in, denk ik. Je zegt eigenlijk impliciet dat dat heel krachtig is.
Juist enorm.
Door de zachtheid. Want ik vind ook vaak dat mannen lijken daar soms ook bijna jaloers op te worden. Dat ze zien dat daar iets ontstaat wat zij niet kennen vanuit de masculine houding. Er zijn natuurlijk ook feminine mannen. Maar het is inderdaad heel krachtig. Dat je op een zachte manier krachtig kunt zijn, ja, daar kan niemand tegen, toch?
Nee, maar op het moment dat je je begeeft in een hele mannelijke omgeving. En in één keer, de Tweede Kamer is echt een hele mannelijke, soms een hele donkere omgeving. Om dan in die vrouwelijke kracht te blijven, heel sterk, maar wel zacht.
Ja.
Ja, dat is wel echt een heel lekker gevoel.
En bedoel je met donker het masculine?
Je bent heel alert in die Tweede Kamer. Het is niet altijd even veilig.
Nee, dat is het niet veilig. Ja. Ik wil het heel graag met je over femicide hebben, want ik werd eigenlijk heel blij om dat onderwerp met jou te kunnen bespreken. Ik vind het zo'n belangrijk onderwerp. Dat zei ik in ons voorgesprek tegen je. De cijfers zijn natuurlijk schrikbarend.
Ja.
Als ik het goed onderzocht heb, hadden we in Nederland, hebben we de hoogste cijfers?
Wij zijn wij staan in de top 3 van alle landen waar femicide het vaakst voorkomt. En dat is best gek, hè?
Ja. Ja, gek, je zou misschien verwachten Nederland, modern land,
nee.
Is het goed geregeld, maar het is schrikbarend, vind ik. In 2022 zijn we naar 43 moorden gegaan op vrouwen.
Ja, dat is wat geregistreerd is. Gisteren zei iemand, ja, al die vrouwen die dan zelfmoord plegen, vergeten we die niet. Vanwege intieme terreur die ze meemaken, die worden daar niet bij opgeteld. Maar het is veel meer dan eergerelateerd geweld. Ik vertelde gisteren al. We hebben het idee dat het alleen maar voorkomt binnen bepaalde culturen. De islamitische cultuur, bij Turken, bij Marokkanen. En laten we eerlijk zijn, het komt daar ook gewoon echt wel voor. Omdat die eer van de familie heel belangrijk is. En vroeger meer dan nu.
Ja.
Echter, ook ik was verrast, als je naar de cijfers kijkt. Komt het vaker voor binnen de Nederlandse gemeenschap. Dus eigenlijk de Nederlandse vrouwen overkomt dit vaker dan vrouwen met een biculturele achtergrond, als je naar de cijfers kijkt. En dat was voor mij nieuw.
Ja. En hoe komt dat?
Exact. Ook weer die genderongelijkheid. Ja. Mannen die vrouwen als bezit zien. Zelf allerlei issues hebben. Op het moment dat een vrouw besluit om hem te verlaten, dat hij dan doordraait. En misschien komt dat door al die energie, die krachtige vrouwen die dan op die manier klein moeten worden gehouden.
Ja.
En dat is heftig.
De helft van de moordzaken, heb ik al eens begrepen, is crime passionnel, zoals dat zo mooi noemen.
Huiselijk geweld, crime passionnel. En wij hebben wel gezegd, jongens, we moeten het ook gewoon noemen zoals hij is. Namelijk een moord op een vrouw, omdat ze vrouw is, dus femicide. En het OM gaat dat nu ook als zodanig registreren. Ja. Ja, dat is een van de dingen die we wel hebben weten te bereiken.
Ja, dat is wel duidelijk. Ja,
vind ik wel.
Ja. En ik werd heel verdrietig van alle cijfers, afgezien van dat wij in de top 3 dus blijken te staan. Maar 50% van de vrouwen die heeft te maken met grensoverschrijdend gedrag. 73% van de Nederlandse vrouwen die heeft te maken gehad met seksuele intimidatie. En 1 op de 10 van die 73% die is wel eens verkracht. Dat vind ik echt schok. En of dat, het zal in die, ik weet of deze cijfers kloppen, maar dat zijn natuurlijk verschrikkelijke cijfers. Dat vrouwen dus bekend zijn met grensoverschrijdend gedrag. En van de vrouw met seksuele intimidatie is 1 op de 10 daarvan is verkracht.
Ja, dat is heel heftig.
En jij hebt het ook over veiligheid. Veiligheid zit in jouw portefeuille ook. Dat 2 op de 3 vrouwen voelt zich niet veilig op straat.
Dat is de reden waarom wij de wet seksuele misdrijven hebben bediscussieerd in de Tweede Kamer. Die is aangenomen. En dat houdt in dat nu straatintimidatie bijvoorbeeld strafbaar is. Maar wat ook strafbaar is, is online seksueel grensoverschrijdend gedrag. En op het moment dat je geen toestemming geeft tijdens de seks, wordt dat nu gezien als verkrachting. Ja. En dat wordt natuurlijk best wel lastig om het allemaal te bewijzen. Maar het feit dat wij sinds 1 juli jongstleden, sinds gisteren, de wet nu in werking hebben zien treden, is denk ik een hele positieve ontwikkeling in ons land. We zijn helaas slechts pas de zes, of nee, moet ik even goed zeggen. We zijn dus het de 16e land die deze wet nu op deze wijze heeft, hoe zeg je dat?
Ze heeft geregeld. Ja, het is best beschikbaar. Nog een keer, van als je het hebt over Nederland, verwacht je anders. Dan verwacht je dat we verder zijn.
Ja.
We hebben het over 2024 in Nederland.
Dat is toch gek?
Ja, de eigen woonomgeving is ook vaak het gevaarlijkste als het vrouwen en geweld aangaat. Dus vaak de ex-partner of familie of de partner of vrienden die het aangaat, die een vrouw wat aandoen.
Het gebeurt inderdaad vaak binnen de eigen omgeving. Als je sec hebt over femicide, dan zie je, als je kijkt naar de vrouwenmoorden, dat meer dan 60% van de vrouwen wordt vermoord door partner of ex-partner.
Zo.
En dat is vrij fors. En het is de meest voorspelbare moord. Dat betekent dat wij eigenlijk de patronen die daaraan vooraf gaan, psychisch geweld, intieme terreur, fysiek geweld, stalking, een vrouw isoleren. Die rode vlaggen moet je herkennen.
Ja.
En dat is denk ik de grootste winst van onze inspanningen in de Tweede Kamer. Er is nu een plan van aanpak Stop Femicide, die een aantal van deze maatregelen ook noemt, waarmee we ook als samenleving nog meer bewust worden van deze patronen, zodat we vrouwen op tijd kunnen waarschuwen, kunnen helpen, hulp kunnen aanbieden, maar ook de daders, hè, vergeet die ook niet, zodat we vrouwenmoorden kunnen voorkomen.
Ja, want het is, ik las van Jacobine Geel van de College voor Recht van de Mens, voorzitter van het College voor de Recht van de Mens, dat mensen vaak denken dat het ver weg van huis is, dat het uitzonderlijk is. Maar als je deze cijfers hoort, dan is het niet uitzonderlijk. Het komt echt heel vaak voor.
Ja.
En die patronen hebben te maken met onze cultuur, hè? Hoe kun je die patronen herkennen? Hoe kun je dat aanpakken? Dat is natuurlijk al, hè, want dat is de aanpak, hè, van patronen herkennen. Maar hoe kun je dat? Wat zijn die patronen?
Nee, op het moment dat je een vriendin hebt die zegt, nou, mijn man, ik had vrienden van mijn ouders, haar man die sloot haar op. Mm. Nam de sleutel mee als hij naar werk ging, want hij vond niet dat ze was vrij modern. En ze had een baan en desondanks werd de deur gesloten. Oh. Dat soort dingen moet je herkennen en daar moet je ook als samenleving, als vrienden, als familieleden erbij zijn.
Ja.
En om die vrouw heen je begeven. Want meestal ontkennen vrouwen dat ze onderdrukt worden of dat ze in een hele toxische relatie zitten. En ze zijn ook heel erg bang om aangifte te doen, omdat ze bang zijn voor de consequenties. En er moeten ongeveer gemiddeld 33 geweldsincidenten aan vooraf gaan, voordat vrouwen überhaupt naar de politie stappen.
Voordat ze het daadwerkelijk doen?
Ja. En dat is daarvan hebben we gezegd, dat moet anders. Er moet ook één aanspreekpunt komen bij de politie. Want wat je nu ziet is dat de politie elke individuele aangifte sec beoordeelt, terwijl ze moeten kijken naar de patronen. En dat zag je bij Humaira. Humaira is het meisje wat op 16-jarige leeftijd door haar vriendje werd vermoord op school, terwijl ze al meerdere malen een aangifte had gedaan van stalking. En ze wisten dat dit speelde, alleen werd ze niet serieus genomen. Ja, en dan was de haar dood dus niet meer te voorkomen, terwijl het wel voorkomen had kunnen worden.
Ja, dat is triest.
Ja, en dat wil je niet.
Maar het is weer die aandacht, hè, van de omgeving, heb aandacht voor elkaar. Ik herinner me ook dat ik ooit op kamers heb gewoond, dat ik altijd een buurmeisje altijd hoorde gillen.
En nu, wat deed je dan?
Ik heb toen helemaal niks gedaan.
Ja.
Nee, ik was veel te verlegen om er wat van te zeggen. En ze was heel vaak met haar vriendje. Maar dat zou ik toch nu zeker wel doen. Ik zou echt wel het gesprek aangaan met haar.
Maar dat alleen al, denk ik.
Ja. Die aandacht en dat mensen misschien, dat je zegt, joh, als je bij mij terecht wil, gaat het goed met je? Ja. Dus dat zijn de patronen die je dan herkent. Maar ik denk dat je elkaar moet zien. En dat die aandacht is er te weinig, denk ik, in deze maatschappij. Dat we te veel op onszelf zijn.
Heel individualistisch,
dat
zeker.
Is zo, hè?
Ja.
Ja. Dus dat gaat dit fenomeen niet helpen. Dus meer voor elkaar er zijn. En wat kunnen vrouwen zelf doen? Ja, behalve natuurlijk de hulp inroepen.
Ja, ik denk dat, ik was gisteren bij de theatervoorstelling, ik raad iedereen die de podcast beluistert aan om naar die theatervoorstelling Another Day in Paradise van Ginny te gaan. Zij heeft zelf intieme terreur meegemaakt en ze kon op een solo voorstelling, maar hoe zij dat verhaal vertelde van hoe die patronen op een gegeven moment zichtbaar worden, maar dan is ze al zo ver. En dat ze dan eindelijk besluit om eruit te stappen en naar de politie te gaan. Maar dat ze ook de vragen herhaalde van mensen van, hoezo zit je nog in die relatie? Waarom stap je niet uit? Je hebt twee kinderen. Hè, ik was al lang weggegaan als ik jou was. Maar soms lukt dat gewoon niet, want dan zit je zo vast.
Ja, en wat doe je? Ik bedoel, ik moest ook denken aan gevallen van incest, als er incest is. Ik bedoel, ga maar eens even aan de bel trekken van wat haal je overhoop? En het is ook met geweld. Ik bedoel, zo simpel ligt het niet.
Ja, en ik kan me voorstellen dat de politie soms zegt, ja, en dan komen ze aangifte doen en een week later zien we ze hand in hand lopen in de stad.
Ja,
dat kan.
Ja.
Omdat er soms ook gewoon heel veel angst is om een man te verlaten. Een man in een dergelijke relatie kan ook heel erg manipulatief zijn, hè? Vergis je niet. De ene moment heel gewelddadig en de andere moment excuses aanbieden. Het zal nooit meer gebeuren. Maar dan weer wel het gedrag weer tonen.
Ja, maar het is misschien ook typisch ik wil het niet generaliseren, maar het opmerken van een man. Een vrouw zou het misschien eerder begrijpen dat ze weer hand in hand loopt met haar man. Misschien een masculine opmerking.
Ja, misschien wel. Ik denk het wel.
Ja,
ik denk het wel. Alsof het heel makkelijk is om een man te verlaten in zo'n relatie.
Ja. Ja.
Zeker als je kinderen hebt. Hè?
Ja. Ja. En als jij nou minister-president van Nederland, misschien gaat het nog een keer gebeuren. Zo'n government minister-president. wat zouden jouw speerpunten zijn? Wat zou je aanpakken? Heb je dingen op je agenda?
Nee, ik heb heel veel dingen op de agenda. Toen ik zelf een wethouder wonen was, dan zat op mijn agenda dat ik veel meer betaalbare woningen wilde realiseren. Helaas zijn we nu een paar jaar verder in de Tweede Kamer, maar het lukt nog niet helemaal.
Mm-hmm.
Sterker nog, de huizenprijzen zijn torenhoog. Maar ik denk dat ik zeker op het vlak van emancipatie, gelijkheid, gelijkwaardigheid wel een aantal wetsvoorstellen er doorheen zou jassen.
Mm-hmm.
Zodat er meer vrouwen een mooie positie hebben bij de raden van commissarissen, bij de raden van besturen. Dat vrouwen gewoon lekker kunnen ondernemen, dat ze weerbaar worden, dat ze professor kunnen worden. Dat ze dat die loonkloof potverdikken gewoon niet, dat die gewoon tot nul wordt gereduceerd. Sterker nog, van mij mogen vrouwen meer verdienen.
Dat zou mooi zijn.
Zeker. Dus er is zeker nog werk aan de winkel.
Uh-huh.
Maar ik garandeer je, ik zal de komende tijd, zolang ik Kamerlid ben, voor deze onderwerpen keihard inzetten.
Ja, nou, ik ga je wel volgen, hoor. Je hebt, wat ik ook wel interessant vond, waar je ook heel veel op gereageerd, die wetswijziging van de transgenderwet.
Ja.
Ja. Dus iedereen vanaf 16 jaar bij de gemeente kan dan aangeven dat hij kan zijn geslacht veranderen. Dat laten registreren, zonder verklaring van de arts. Maar dat is echt niet ingetrokken, hè? Mogelijk wordt het ingetrokken.
Ja, hij wordt waarschijnlijk ingetrokken. Maar het kan al, hè? In principe kan je naar de gemeente toestappen en zeggen dat je in plaats van een emmetje een veetje wil. Alleen heb je daar een deskundige verklaring voor nodig. Vroeger was het zo dat je echt in transitie moest zijn. En dat werd echt als zo discriminerend ervaren dat men daarvan is afgestapt. Maar mensen, wat wel er was, was een deskundige verklaring eisen.
Ja.
En eigenlijk zeggen alle deskundigen die ons hebben aangeschreven, wie zijn wij om te bepalen hoe jij je voelt?
Nee.
En dat was de reden waarom de minister dacht, ja, was een VVD-minister overigens, die zei, nou, dan gaan we die deskundigenverklaring gaan we schrappen. Want het feit dat je of een M of een V'tje in je paspoort kon zetten, dat kon al sinds 1985. Het ging met name om die deskundigenverklaring, maar wat zag je? We hadden de eerste termijn gehad in de Tweede Kamer. Het ging er heel veel aan toe. Ik weet nog dat ik tegenover de SGB stond. En hij vond mijn opmerking, jullie hebben niet eens vrouwen in jullie partij. Wat moeten dan mensen met transpersonen wel niet denken? Hoe je tegen ze aankijken? Nou, dat viel in het verkeerde keelgat van mijn SGP-collega. Dat herinner ik me nog heel goed.
Want je hebt het echt gezegd.
Dat heb ik echt gezegd. Ik was net een jaar, nog geen jaar Kamerlid. Uiteindelijk zouden we een tweede termijn hebben. De minister zou onze vragen beantwoorden. Maar wat deed NSC? Die zei, nou, daar gaan we niet op wachten. Wij willen dit niet, dus wij trekken hem in. En dat vond ik, echt schofferend richting transpersonen. Ik geloof in een samenleving waar iedereen er mag zijn. En als deskundigen zeggen, die deskundigverklaring, weet je jongens, het heeft gewoon geen zin. Dan vind ik dat je daarnaar moet luisteren en dat je mensen in hun, ja, in hun waarde moet laten.
Ja, ja.
En dat op die wijze dat proces werd ondermijnd. Of ze trok iets in terwijl we nog geen gedegen debat hadden gehad.
Nee, nee.
Dat vond ik niet kunnen.
Nee.
Je mag iets anders beslissen. Daar is de Tweede Kamer voor.
Ja, tuurlijk.
Maar wel na een proces wat je op een goede wijze met elkaar doorloopt. Dat vind ik.
Maar wat zouden de tegenwerpingen zijn van de mensen die zeggen, nee, we willen dit niet?
Ja.
Waarom dat intrekken?
Het zijn wat conservatievere partijen die bepaalde beelden hebben van transpersonen. Die niet willen dat men de ene dag zich man voelt. Maar het is gek. De meeste mensen die weten heel goed wie ze zijn.
En ik heb ook gelezen dat als je het zoveel keer gedaan hebt, dan moet je op een gegeven moment wel, er wordt echt serieus naar gekeken, naar je verzoek. Ja. Je kan niet ongebreideld blijven.
Ja, maar die aanname is. Nee, maar die aanname is zo verkeerd. Want dat zou nu ook moeten kunnen gebeuren.
Ja, precies. En dat is niet zo.
Nee.
Ja. Ja. Maar het schijnt ook dat de meerderheid van de Nederlanders tegen een aanpassing is van die wet.
Omdat het in mijn beleving op een verkeerde manier is verteld.
Ja, dat is natuurlijk ook. Hè? Je bent zo afhankelijk van
beeldvorming.
De media. Ja, dat is natuurlijk altijd het gevaar van de pers.
Ja.
Wat je krijgt voorgeschoteld. Ja. Nou, en ik zag ook wat ook heel recent was. Het Kamerlid Esma Laila met de hijab.
Ja.
Dat heeft ze mooi verwoord.
Zeker.
Ze zei van, dit is mijn keuze, wordt mij niet opgelegd. Ik vond het echt heel mooi en krachtig zoals ze dat deed. Nou, daar kan ik geen woord aan toevoegen.
Nee, het was een heel bizar debat, kan ik je ook mededelen. Het was echt. Ik heb met plaatsvervangende schaamte daar gezeten.
Ja.
Dat debat in de Tweede Kamer. Dat ik dacht, arme nieuwe premier, die heeft gewoon geen oppositie nodig. Want die zit al in zijn eigen coalitie.
Ja.
En die persoonlijke noot van mijn collega was een hele mooie. Het ging om haar.
Ja, precies.
En zij heeft gezegd, nou, maar dit is mijn keuze.
Ja.
En natuurlijk zal zij ook zeggen, als er meiden zijn die gedwongen worden, die meiden moeten we helpen en ondersteunen. Geloof is zoiets persoonlijk. Ik draag het niet, mijn familie draagt het niet, mijn zus draagt het niet. Ja, ik geloof in een goed mens zijn.
Ja.
Dat uit ik op mijn manier. Ja. En als een andere persoon dat op een andere manier wil uiten, ook dan geldt, wie ben ik om daar iets van te vinden. Het gaat om zelfbeschikking. Het gaat om de eigen keuzes die je maakt. En daar moeten we gewoon respect voor hebben. Punt.
Ik vond het wel mooi dat ze aangaf van, dit is mijn keuze. Dit is mijn keuze. Ik word niet gedwongen. Dit wil ik. Want het is mijn uiting van mijn geloof. Ja, dat is heel belangrijk dat soort zaken worden uitgesproken.
Absoluut.
Ja.
Ja.
Ja. Toen jij 7 was, was je in Turkije. Want ik vraag heel vaak aan mijn gasten van, wie was je Hoe was je toen je 7 jaar was? Hoe zat dat bij jou?
Dat was heel bij de hand. Rebels. Ja, ik was klassenhoofd. Ik ging af en toe voor de microfoon staan om de 400 leerlingen van de school te laten afleggen. Dus de politicus in mij zit er al in.
Wat grappig.
Heel streberig, heel leergerig, ja.
Nou, dat heeft je geen windeieren gelegd, hè? En wat zou je tegen de jongeren ik zeggen nu?
De jongeren mij?
Ja, tegen je jongeren ik.
Nee, ik denk dat ik ook wel heel onzeker was en klein werd gehouden en beperkt. Dus ik was niet echt happy met de situatie. En ik zou denk tegen haar willen zeggen dat ze mooi is en krachtig is zoals ze is. En dat ze alles kan bereiken. Maar dat is iets wat ik tegen alle jonge vrouwen zeg.
Helemaal met je eens. Ik denk dat het zo'n krachtig iets is. En dat we dat niet genoeg kunnen zeggen. En ook tegen elkaar, hè? Ook de, ja. Alle vrouwen onderling in plaats van de krabbenmand die net eventjes ter sprake kwam. Ja. En is het voor jou inclusiviteit of diversiteit?
Inclusieve samenleving. Ja, voor mij hebben ze heel veel raakvlakken.
Ja.
Zo inclusief mogelijk.
Zo inclusief mogelijk.
Ja.
Ja. Ik vond het trouwens heel mooi, jouw maiden speech had ik nog eventjes bekeken. Want daar zeg je eigenlijk wat je zegt net over die jonge meiden. Dat je weet hoe het is om als vrouw net iets harder te moeten werken. Maar dat ze je riep alle jonge vrouwen en meiden op om altijd voor jezelf op te komen, hard te werken en onafhankelijk te worden. Dus eigenlijk van jezelf houden, eigenlijk jezelf accepteren van je bent mooi. Maar dat vond ik heel krachtig, vond ik heel mooi.
Ja, nee, ik geloof er echt in. Ik denk dat wij tot alles in staat zijn om te doen. Ja. Daar hebben we geen man voor nodig. I love mannen. Ik hou van mannen, daar niet van. Ik hou van mijn vriend trouwens. Maar we kunnen heel veel alleen af.
Ja.
We zijn best onafhankelijk en krachtig. En dat wil ik constant laten zien en uitspreken.
Als we nou hier volgend jaar zitten en we gaan weer zo'n video podcast opnemen. Wat is dan gebeurd in het jaar?
Goeie vraag.
Hoop je? Wens je?
Ik vind het spannend. Na de laatste debat over het hoofdlijnenakkoord had ik wel het gevoel, gaan ze dat lang volhouden? Ik weet niet waar we over 1 jaar staan. Ik weet wel dat ik met een aantal initiatiefvoorstellen ga komen om het leven van anderen beter te maken. Daar kan je van op aan. En mocht het kabinet vallen en er nieuwe verkiezingen komen, dan gaan we meemaken hoe en wat. Mijn taak is nog niet volbracht.
Nee.
Ik ga de komende tijd, in welke positie dan ook, me hard maken voor dit soort onderwerpen.
Prachtig. Nou, ik dank je daarvoor namens alle vrouwen. En ik vind het geweldig waar jij je voor hard voor maakt. En ik vond het een heel mooi gesprek. Dank je wel, Sonkul.
Jij ook, dank je wel.